Ja, mooi Antina en Grita en Harold en Judith en Jeanette en Frank. Wat mooi vanavond dat jullie zeggen, ik laat mij dopen. En daarmee zeg je heel veel. Daarmee zeg je, Heer Jezus, ik geloof in u. Heer Jezus, ik vertrouw u. En daarom wil ik u volgen. En daarom wijd ik mezelf toe aan het volgen van u in de doop. Het is radicale navolging. En dat is mooi, dat is bijzonder. Want weet je, de Bijbel zegt ook ergens, er is niemand, geen mens die God zoekt, zelfs niet één. En als jullie zeggen, ik zoek God en ik verlang naar God en het leven met hem, dat betekent dat de Heer Jezus in jou aan het werk is geweest. En dat is mooi, dat is bijzonder. En ergens is het werk van Jezus in je leven begonnen. Het begon eerst ergens met een klein beetje geloof. En toen was er een beetje meer geloof. En toen was er heel veel meer geloof. En toen was er zoveel geloof dat je kon zeggen, ik maak nu vanavond deze stap. En daar zijn we bij en dat vinden we kostbaar. En ik wil nu voor een moment de Bijbel open doen. Bij een verhaal uit Johannes 4. Het gaat over het geloof van een koninklijke hoveling. En daar zie je eigenlijk precies dezelfde beweging. De beweging van eerst een klein beetje geloof, dan naar een beetje meer geloof, dan naar een beetje heel veel meer geloof, tot een geloof dat zo vol is dat hij Jezus volledig omarmt. En je zou kunnen zeggen, we zien daar in die geschiedenis die we gaan lezen een geloofsspoor. Eerst heb je de vonk van geloof, maar die vonk van geloof dat wordt een vlam van geloof, een soort smeulend vuurtje. En van de vlam van geloof gaat het naar vuur, een gloed. Van geloof. En dat geloofsspoor van vonk naar vlam en van vlam naar vuurgloed, dat wil ik graag met jullie gaan volgen en gaan onderzoeken. En daarom Johannes 4, vanaf vers 43, over het geloof van een koninklijke hoveling. Het geloofsspoor. Nou, dan lezen wij het volgende. Na die twee dagen, en dat gaat dan over twee dagen dat de Heer Jezus in Sichar was, in Samaria, trok Jezus verder naar Galilea, in het noorden. Want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. En toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij. Ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had. Want daar waren ze zelf bij geweest. En hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Capernaum, wiens zoon ziek was. Omdat hij had gehoord dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen. En nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. En Jezus zei tegen hem, als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet. Maar de hoveling drong aan. Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus. Uw zoon leeft. En de man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. En hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. En ze zeiden, gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen. En de vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem had gezegd, uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof. Hij en al zijn huisgenoten. En dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede wonderteken. Zover. Ja, zie je het spoor? Zie je de geloofsroute van een klein beetje geloof naar een beetje meer geloof naar nog meer geloof tot een vol geloof, waarbij de hoveling Jezus omarmt en ook zijn huisgezin Jezus helemaal omarmt. Het gaat van de vonk naar de vlam, naar de vuurgloed, een toenemende intensiteit van geloof. En dat spoor, dat wil ik graag volgen, dat wil ik graag met je onderzoeken, in een paar momenten. En allereerst die vonk van geloof, hoe ontstond nou die vonk van geloof bij die hoveling? Nou, het begon allemaal met onrust. Het was onrust wat de hoveling naar Jezus toeleidde. En als er geen onrust was geweest, als er geen beproeving was geweest, als er geen probleem was geweest, dan was er maar de vraag of die man ooit aan Jezus had gedacht. Maar er was onrust. Er was verdriet en zorg over zijn gezin gekomen, want zijn zoon was ziek geworden. Ernstig ziek. De jongen had een gevaarlijke vorm van koorts en hij lag op sterven. En de man die was wanhopig, en je kunt in het verhaal proeven, dit was een liefdevolle vader. Die had alles over voor zijn zoon. En er was een wond in het hart van die man. Oh, gaat mijn zoon het wel redden? Er was onrust en er was beproeving. En weet je, er staat niet zoveel in dit verhaal over wat die man allemaal wel niet geprobeerd had om zijn zoon al gezond te krijgen. Maar je kunt ervan uitgaan, een koninklijke hoveling, die had middelen. Die was bemiddeld, die had geld, die kon de beschikbare geneesmiddelen uit die tijd krijgen. Die kon elke geneesheer uit de verre omtrek naar het kleine Capernaum krijgen om iets voor zijn zoon te doen. Maar blijkbaar had hij alles geprobeerd, maar was niets gelukt. Want zijn zoon was nog steeds ziek, had nog steeds koorts. En nu? En nu is het precies te midden van die onrust en te midden van die beproeving dat daar die vonk van geloof ontspringt. Want daar in dat stadje Capernaum, daar gonsde iets rond. Daar gonsde het van de naam van Jezus. Want Jezus die had al wonderen gedaan in Kana. En weet je nog, en daar gonsde het hoor, in dat dorpje. Ja, Jezus die had 600 liter veel te goede wijn gemaakt voor een veel te kleine bruiloft. Al die vaten water, dat was veranderd in wijn. Dat was Jezus. En Jezus die was op het Joodse paasfeest in Jeruzalem geweest, nog maar kort hiervoor. Hij had allerlei machtige wonderen gedaan. En de mensen uit het stadje Capernaum, die waren allemaal naar het feest gegaan. Zo ging dat. Naar Jeruzalem, die waren teruggekomen en dat gonsde daar maar rond. Jezus. Oh, een bijzonder man. Jezus, een profeet. En die hoveling, die had Jezus nog nooit zelf gehoord. Hij had Jezus nog nooit zelf gezien. Maar ja, hij kende de mensen uit zijn dorp. En zeker een aantal lieden waren betrouwbaar. En hij hoorde hem praten over die Jezus. En daar was dan die vonk van geloof die ontsprong. Het is geloof wat rust op wat anderen zeggen over Jezus. Maar wat anderen zeiden over Jezus, dat deed iets bij hem. Want hij zat in die onrust. En hij dacht van, ja maar wacht eens even. Als Jezus iets voor hen kan doen, waarom kan hij dat dan niet voor mij doen? Hij dacht, laat ik eens gaan. Van Capernaum naar Cana, 30 kilometer. En dat doet hij. Hij gaat. En dan kunnen wij zeggen, dat is nogal logisch. Nou, hij was een koninklijke hoveling. En normaal gesproken gingen die mensen niet zelf, die stuurden dienstknechten. Hij had ook kunnen zeggen van, ik stuur jou erop uit, ga Jezus even halen. Maar nee, dit was een liefdevolle vader en hij ging voor zijn zoon en hij wist, dit moet ik zelf doen. Ik moet zelf naar Jezus gaan. Ik moet zelf bidden. En zo was die vonk ontstaan. Eerst de onrust, zijn zieke zoon. Toen alles geprobeerd, maar niets hielp. En toen van horen zeggen iets met Jezus. En als hij iets voor hen kan doen, waarom dan niet voor mij? En is het niet vaak zo, ook in onze levens, dat het daar begint? Wij zijn van die onrustige wezens. Er kan zoveel spelen in ons bestaan. Er kan zoveel worsteling zijn. Er kan ziekte zijn van een van onze kinderen. Er kunnen conflicten zijn op de werkvloer. Er kan een knagend gevoel van ontevredenheid zijn op de bodem van je ziel. En je komt er maar niet vanaf. Onrust. En je hebt alles al geprobeerd. En je hebt mogelijkheden zat, dus je bent er lang mee bezig geweest, maar niets hielp. En dan is daar ergens van horen zeggen, ja, die Jezus. En dopelingen, ik denk dat we er ook iets van gaan horen in jullie getuigenissen. Ik denk dat je het kent. Misschien een vriend of een vriendin of een collega of een buurman of een buurvrouw. Van ergens van ja, dat je bent gaan leunen op wat anderen zeiden over Jezus. En pardoes ben je een keer in een dienst beland hier in de VBG en je bent misschien wel nooit meer weggegaan. Maar dat is hoe God werkt. Dat is hoe dat gaat. Ergens. En dan kun je wel zeggen, ja, dan gaat die man ineens zelf noodlid bidden. Soms kunnen we daar een beetje schamper over doen, noodlid bidden. Je denkt nooit aan Jezus, je denkt nooit aan God. Maar ja, nu zit je in de problemen, dan komen we er niet meer uit. Nou ja, laten we dan toch maar een gebedje doen. Nou en? Wat maakt het uit hoe je aan de voeten van Jezus belandt? Wat maakt het uit, noodlid bidden? Halleluja, noodlid bidden. Lang leven de onrust als het je brengt aan de voeten van Jezus. Maar zo was het begonnen. De vonk. Te midden van de onrust. Het geloof dat rust op wat anderen zeggen over Jezus. Maar dan gaat die Capernaum, die hoveling uit Capernaum, die gaat dan naar Jezus toe. En dan zien we daar in dat moment hoe de vonk een vlam wordt. En het is bijzonder om dat mee te maken. Want hij komt dan bij Jezus. En dan vraagt hij aan Jezus of hij mee wil gaan om zijn zoon die op sterven ligt te genezen. Logisch. Jezus, ga alstublieft mee. Mijn zoon is ziek. De liefdevolle vader heeft alles over voor zijn zoon. Maar dan lijkt Jezus tegengas te geven. Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet. Huh? Ogenschijnlijk lijkt dat een beetje raar. Wat bedoelt Jezus toch? Maar het maakt de hoveling niet zo heel veel uit wat Jezus bedoelt. En daar is dat eerste wat je dan bij hem ziet. Hij dringt aan. Het is niet één gebedje en nou ja, het helpt niet, jammer. Hij dringt aan. Hij bidt en hij bidt en hij bidt en het wordt sterker en het is intens. Hij houdt aan. En let dan op met welke hartstocht dat hij doet. Heer. Ga toch mee, voordat mijn kind sterft. Hij denkt, ja, ik heb al mijn kaarten nu gezet op Jezus. Hij is mijn enige hoop. Ik ga toch zeker niet nu weg, met onverrichter zaken. En in dat moment gebeurt het, dat die vonk van geloof, dat leunen op het geloof van anderen, ineens een vlam wordt. Door die combinatie van het aanhouden, van het aandringen en die hartstocht. Het is de houding van, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En zo wordt de vonk een vlam. Die houding van, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Het wordt een heel klein beetje meer van hemzelf. Het is niet alleen maar meer het leunen op wat anderen zeggen over Jezus. Nee, hij komt er zelf een beetje in te staan. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Het wordt een beetje meer van hemzelf. Als ik weer even naar jullie toe ga, dopelingen. Je bent hier niet zomaar beland. Als je omkijkt, dan heb je een route afgelegd. En er waren zat momenten dat je dacht van, nou weet je wat, ik geef het wel op. Ik verlies de strijd. Of het is niet voor mij. En dat je hier nu zit, het getuigt van de vlam. Het getuigt van het aanhouden. Het getuigt van de hartstocht. Ik bid. Maar het is niet één gebedje geweest. Ik blijf bidden en ik blijf roepen en ik blijf zoeken en ik blijf aanklampen. Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Jullie zitten hier niet zomaar. Het is niet even een dingetje. Het is niet eventjes een doopje. Er zit een route aan vast. Bij jullie is er ergens dat moment geweest van die vonk, van het leunen op wat anderen zeggen en toen de vlam. Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En dan, hoe wordt dan de vlam een vuurgloed? Dat vind ik ook zo mooi. Want er staat er, ga maar naar huis, zegt Jezus, uw zoon leeft. Wat me dan treft, is wat die man daar doet. De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. De man doet twee dingen. In ieder geval, hij gelooft het woord van Jezus. En hij laat los hoe hij vond dat het zou moeten gaan. Het is goed om ons te realiseren, deze koninklijke hoveling die zo gewend was om bevelen uit te delen, die zo gewend was dat alles ging zoals hij het beval, die had ook een plannetje gehad toen hij naar Jezus toe ging. Hij dacht, ik ga naar Jezus en dan vraag ik Jezus om mee te gaan naar mijn huis, onder mijn dak, in de kamer waar mijn zieke zoon ligt. En hij moet in de tegenwoordigheid van mijn zoon zijn en daar moet hij aanraken en dan zal het wonder gebeuren. Die man had een plannetje. Ik ga naar Jezus en dan moet hij het precies zo doen. Maar hier zie je iets bijzonders gebeuren. Jezus zegt, ga maar naar huis, je zoon leeft. Dat is even een heel ander verhaal dan wat hij had bedacht. Jezus gaat niet mee, niet in zijn huis, niet in die kamer, niet aan het bed met die zieke jongen. Jezus zegt, ik blijf hier in Kana. Jij mag naar huis in Capernaum en geloof maar dat ik wonderen kan doen op 30 kilometer afstand. En die hoveling gelooft. En als jij wilt dat jouw geloof van vlam naar vuurgloed gaat, is dit een sleutel. Het loslaten van hoe jij denkt dat Jezus het zou moeten doen in jouw leven. Het loslaten van regie. Het heet ook wel overgave. De touwtjes loslaten. Al je kaarten op Jezus zetten en dan zeggen, doet u maar hoe u het doen wil. U bent Jezus en ik niet. Ik ben uw volgeling. Loslaten. Hoe jij denkt dat Jezus in jouw leven zijn ding zou moeten doen. Maar wat gebeurt er dan als je dat doet? Nou, dan ga je meemaken dat Jezus gaat bevestigen. Dan komt er ruimte. Wanneer wij regie loslaten, dan komt er ruimte voor Jezus om te werken in je leven. En dat gebeurt ook. Want die hoveling die hobbelt dan de weg weer terug naar Capernaum. Die 30 kilometer lang. En dan komen zijn dienstknechten helemaal enthousiast tegemoet. Dat zegt ook iets over de liefdevolle hart van die kerel. Want ook zijn dienstknechten, die houden van die man. En ze zeggen, ik weet niet of ze, wanneer ze zijn begonnen met roepen, maar ik kan me zo voorstellen, dat is niet pas op een meter geweest. Ze zien die man en dan zeggen ze, uw zoon leeft. Uw zoon leeft. En dan gaan ze in gesprek en dan realiseert de hoveling, zegt, wacht eens eventjes. Wanneer was dat precies? Ja, dat was toen en toen, om dat uur. En denkt die man, nou breekt mijn klomp. Dat was precies het moment dat Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft weer. Hij had de regie losgelaten. Had Jezus de ruimte gegeven om de manier van Jezus te doen. In plaats van de manier van de hoveling. En dan krijgt hij het terug. Dat Jezus boven bidden en denken kan werken. En exact wanneer hij het woord sprak. Exact wanneer hij het woord geloofde en de benen nam terug naar zijn zoon. Precies op dat moment was zijn zoon weer genezen. Wanneer wordt de vonk een vlam? Wanneer wordt het leunen op het geloof van de ander een beetje meer van jezelf? Wanneer je durft aan te houden. Niet één keer bidden, niet twee keer bidden, niet drie keer bidden. Nee, blijven bidden met hartstocht. En hoe wordt een vlam dan een vuurgloed als je op dat punt komt dat je durft te zeggen, ik geef alles. Niet mijn manier, uw manier. En dan komt daar de bevestiging. Jezus leeft niet alleen voor de ander, hij doet het ook voor mij. En die vuurgloed zie je niet alleen in de genezing van zijn zoon, maar in hoe het verhaal eindigt. Maar dat is me wat geweest daar in het huis van die man. Als je je zoon dreigt te verliezen. Niet alleen hij als vader, maar ook zijn vrouw als moeder. Misschien waren de broertjes, zusjes, ik weet het niet. Maar die hele huishouding gaat op zijn kop. Je kan er niet meer omheen. We hebben alles geprobeerd, maar toen Jezus zijn woord sprak. Notabene vanaf 30 kilometer afstand. Gebeurde hier een wonder. En ze omarmen allemaal Jezus. En wat is dan die vuurgloed? Wanneer komt de intensiteit van geloof tot zijn climax? Als je niet alleen Jezus dankt om alles wat hij kan geven. Het is wel fijn dat Jezus genezing geeft. Is ook een bijzondere gave. Halleluja.
Maar als je Jezus omarmt als de gever. Als je niet alleen blij bent met Jezus als geneesheer, maar ook als je hem omarmt als de Zoon van God. En dat is wat gebeurt. Het is mooi dat die man ging voor zijn zoon. Maar toen hij terugkwam, was Jezus ook voor hem belangrijk. Hij werd een discipel en een volgeling van Jezus. Doopelingen, nog één keer terug naar jullie. Dat doopbad. Dat is precies dat ene wat die hoveling daar doet. Loslaten. Letterlijk. Laat je maar achterover vallen. Dat is goed doorgesproken. Je komt er echt weer uit. Loslaten. Maar het is een fantastisch beeld. Je laat je dopen. Niet jij doopt jezelf. Je laat je dopen. Je laat de regie los. Je zegt, Heer Jezus, niet op uw manier en hoe ik denk dat u in mijn leven aan het werk zou moeten zijn. Nee. Of ja, niet mijn manier, juist wel uw manier. Ik ga kopje onder en ik kom boven in uw manier van leven. Ik geef mij over. En dan mag je uitzien naar steeds meer ruimte voor Jezus in je leven. Dan mag je uitzien naar steeds meer bevestiging. Oh, wacht eens. Precies op dat moment. Hey, kijk, hier is. Je mag steeds meer gaan zien van wie Jezus in je leven wil zijn. En ook samen met ons. Want je komt boven en je hoort pardoes bij deze gemeente in de zin van dat je lid bent. Want Jezus volgen doen we samen. Zoals de hoveling met zijn huishouding, zo jullie met de complete gemeente. En dat is de boodschap van het geloof van de hoveling. Van vonk naar vlam en van vlam naar vuurgloed. En ik wil zo afsluiten met gebed. Maar daarin ook even één ding nog in ons midden droppen. Want je kan naar het verhaal van de hoveling kijken en denken van nou, wat mooi voor hem. Wat mooi dat hij dat geloofspoor volgde. Maar één ding, het was de uitnodiging van Jezus om dat te doen. En je mag weten, door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, ook onder ons. Het is een beproefd spoor. Het is een spoor waarin de kracht van herhaling telt. Het is ook aan mij gebeurd. Eerst was er een vonkje, toen een vlam en toen een vuurgloed. En ik weet dat het met heel veel mensen hier is gebeurd. Maar misschien is dat met jou nog niet gebeurd. En dan wil ik tegen je zeggen. Zoals de hoveling zocht en vond. Zoals de dopelingen zochten en vonden. Zoals heel veel mensen hier vanavond zochten en vonden. Zo kun je ook jij zoeken en vinden. Zo kan ook het vonkje van het leunen op anderen iets van jou worden. Het vraagt wel een stap. Wat voor stap is dat dan? De stap die de hoveling deed. Naar Jezus toe gaan. En hij deed het letterlijk. En wij mogen bidden. Hoe gaan wij vandaag die 30 kilometer van Capernaum naar Cana in gebed? De stap van gebed is de stap naar Jezus toe. Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan tenzij ik iets van u ervaar in mijn hart. Want ik weet van onrust. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb van horen zeggen. Maar ik wil zo graag dat het ook voor mij is. En de Heilige Geest die dit verhaal heeft opgetekend. Die de pen van Johannes heeft geïnspireerd om het op papier te zetten. Het is dezelfde Heilige Geest die het verhaal nog een keer kan schrijven. Maar dan niet op papier. Maar dan in je hart. En als jij vanavond zegt, ik wil dat de Heilige Geest het verhaal nog een keer schrijft. Niet op papier, maar in mijn hart. Dan wil ik je de gelegenheid geven om tijdens het gebed gewoon even je hand op te steken. Hier ben ik. Heer Jezus, schrijf dat verhaal nog een keer alstublieft. Maar dan op de weg, op het spoor van mijn hart. Van vlam naar vuurgloed. Ik wil u kennen. Ik weet niet wie u bent. Ik weet niet wat het betekent. Maar ik weet wel dat ik het wil. Ik ben de onrust moe en ik heb u nodig. Ga zo bidden. Als je dat wilt zeggen tegen Jezus. Heer Jezus, schrijf het in mijn hart. Dit verhaal, laat het ook mijn verhaal worden. Mag gewoon even je hand opsteken. Niet voor mij, niet voor anderen. Gewoon tussen jou en Jezus. Iedereen heeft zijn ogen dicht. En ik kan het verhaal ook vanavond voor jou beginnen. Zo samen bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u dezelfde bent toen en nu. Dank u wel dat u daar was in Kana en dat u hier bent in ons midden. En dank u wel voor de kracht en de liefde die u bent. U kunt zelfs op afstand dingen rechtmaken en gezond. Nou, u bent dichtbij en u bent hier. En we danken u wel, Heilige Geest, dat u dit verhaal heeft opgetekend op papier. Niet opdat wij ernaar zouden staren, misschien wel van konden genieten. Maar ook opdat het waarheid mag worden in ons hart. We zijn dankbaar voor de dopelingen die dit herkennen. En die wandelen op dit spoor. Maar ik bid ook voor de mensen hier vanavond die de onrust kennen. Misschien door ziekte. Door tegenslag. Door verlies. Door vermoeidheid. Door conflict. Het water is te diep en de wind waait te hard. Onrust en niets helpt. Ik bid voor de mensen dat ze durven leunen op wat anderen hebben gezegd over u. Om het stapje te zetten. En een gebed uit te spreken. Door naar u toe te gaan. Om dan te zien dat u ruimte krijgt. Om los te laten. De manier waarop u het allemaal zou moeten doen. Door over te geven. Ik vraag uw Heilige Geest op dit moment om op deuren van harten te kloppen. Uzelf te laten zien. Ik nodig u uit, Heilige Geest, om te laten merken dat u er bent. Om te bewegen. Tot dat kleine stapje. Tot dat eenvoudige gebed. Als jij hier zit vanavond. En je wilt graag dat de Heer Jezus dit verhaal ook begint te schrijven in jouw leven, in jouw hart. En je wilt zeggen, Jezus, hier ben ik. Mag je even je hand opsteken. En wil ik voor je bidden. Een kort gebed. God ziet je hand. God ziet je hand ook daar. Ook achterin. Daar achterin. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die zeggen, het kon vanavond wel eens mijn moment zijn om dit stapje te zetten. Ik ben overal geweest. Ik heb alles geprobeerd. God ziet je hand. Maar het is tijd nu. Ook achterin. Steek je hand erop, niet voor mij. Misschien ligt er een stapel stoeptegels in je maag. Het zou zomaar eens kunnen dat de Heilige Geest erbij wil. Om zijn verhaal te schrijven in jouw hart. Er zijn meer mensen die zeggen, ja, dit is vanavond voor mij. Steek je hand maar op. Daarachterin. De gemeente zullen ook meebidden in ons hart. Als jij je hand hebt opgestoken, bid mij maar na in de stilte van je hart. Heer Jezus, ik ben moe van de onrust. Ik heb alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen. En ik weet van u van horen zeggen. Maar ik wil dat alles wie u bent en alles wat u kunt en alles wat u voor mij heeft, niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij vanavond. Kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Maak de dingen nieuw. Vul me met uw geest. Vergeef mij. En begin uw verhaal te schrijven in mijn bestaan. Laat de vonk een vlam worden en de vlam een vuurgloed. Ik wil u kennen. En het leven met u. In Jezus' naam. En zo wil ik jullie zegenen in deze keuze, in deze stap. Jezus is trouw en je komt nooit bedrogen uit. In Jezus' naam. Amen.